Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Onlangs publiceerde Kerk in Nood het rapport Persecuted and Forgotten over christenvervolging. We nemen het straks even met u door. En monsieur Philippe Dickmans, een Vlaamse bisschop in Brazilië, was enkele dagen in ons land na zijn deelname aan de Amazone-synode en hij was bereid tot een interview. Ten slotte nodigen we u uit voor onze kerstmarkt bij Kerk in Nood in de Abdij van Park te Leuven.
Vervolgd en vergeten. Honderden getuigenissen van vervolgde christenen die Kerk in Nood heeft ontvangen, tonen een fenomeen dat grotendeels genegeerd wordt door de massamedia. Kerk in Nood is erop gebrand de waarheid over de vervolgde christenen van vandaag te achterhalen. Aan de hand van getuigenissen, feiten en cijfers uit onbekende uithoeken van de wereld toont het rapport Vervolgd en Vergeten de vele gezichten van vervolging. Deze vervolgde christenen hebben ons nodig om hun verhaal te vertellen.
Het aftellen naar het einde van het christendom weerklinkt in sommige delen van het Midden-Oosten steeds luider. Daar kan alleen maar een einde aan worden gesteld wanneer de internationale gemeenschap nu onmiddellijk optreedt. Dat werd bevestigd door een nieuw rapport dat op woensdag 23 oktober in Londen werd voorgesteld. Het rapport met als titel Persecuted and Forgotten, vervolgd en vergeten, van het Britse Nationaal Secretariaat van de Pauselijke Stichting en Katholieke Hulporganisatie Kerk in Nood, waarschuwt ervoor dat het christendom op het punt staat te verdwijnen uit de steden en de dorpen in de regio, aangezien de volkerenmoord ertoe heeft geleid dat het aantal christenen dramatisch is gedaald en nog steeds verder afneemt, ondanks het feit dat de islamitische staat kon worden overwonnen.
Voor 2003 woonden er in Irak nog 1,5 miljoen christenen, maar midden 2019 is dit aantal tot ruim onder de 150.000 en misschien zelfs tot minder dan 120.000 gedaald. Dit betekent een daling die binnen één generatie oploopt tot 90%. In Syrië is het aantal christenen sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 met 2/3 verminderd.
Het rapport van Kerk in Nood stelt vast dat de internationale gemeenschap weliswaar een ongekende bezorgdheid heeft geuit over de vervolging van de christenen in de betrokken regio's, maar niet de vereiste hulp en ondersteuning heeft geboden om te verzekeren dat de christenen daar konden overleven in de periode van 2017 tot 2019 waarop het rapport betrekking heeft. Persecuted and Forgotten stelt vast dat
de westerse regeringen en de Verenigde Naties hebben nagelaten om de noodhulp te voorzien die christenen in landen als Irak en Syrië nodig hadden toen de volkerenmoord begon.
Het rapport waarschuwt ervoor dat de kerk in de regio volledig zou kunnen verdwijnen, indien radicale islamisten een nieuwe aanval zouden uitvoeren op bedreigde gemeenschappen. Dat die dreiging reëel is, blijkt uit de recente berichten over de ontsnapping van jihadisten uit de gevangenis door het nieuwe geweld dat in het noordoosten van Syrië is losgebarsten. Het rapport besluit met de volgende woorden.
Indien er nieuwe aanvallen tegen de gelovigen plaatsvinden, die vergelijkbaar zijn met wat onder IS is gebeurd, dan zou dit ertoe kunnen leiden dat de kerk tot verdwijnen gedoemd is. Wanneer de veiligheid echter wordt gegarandeerd, dan is de kans groot dat het christendom in Nineveh en Erbil kan overleven.
Tot slot stelde het rapport vast dat de christenvervolging vooral in Zuid- en in Oost-Azië het meest is verergerd. Zo werd in 2017 in India melding gemaakt van 477 antichristelijke voorvallen. nog in Azië, kwamen in 2019 op Paaszondag 300 mensen om het leven in Sri Lanka, toen jihadisten onder andere bommen deden ontploffen in 3 christelijke kerken. Daarnaast liepen meer dan 500 mensen daarbij verwondingen op.
In een aantal Afrikaanse landen werden christenen bedreigd door islamisten die probeerden om de kerk te vernietigen, ofwel door geweld, ofwel door gebruik te maken van oneerlijke middelen, onder andere omkoping, om ervoor te zorgen dat mensen zich tot de islam bekeerden. In het noorden van Nigeria en in de staten in het midden van het land, die tot de zogenaamde Middelbelt behoren, zetten de milities hun terreurregime tegen zowel christenen als moslims voort. In 2018 alleen al werden 3731 christenen om het leven gebracht. In andere delen van Afrika kwam de grootste bedreiging voor christenen van de staat. Zo werden in een periode van 12 maanden in het Zuid-Soedanese Nuba-gebergte meer dan 70 kerken aangevallen en werden er 32 platgebrand.
Het volledige rapport is online beschikbaar in het Engels en kan gedownload worden via de weblink persecutedchristians.acninternational.org. Voor meer informatie of een papieren versie, alleen beschikbaar in het Engels, kunt u ons contacteren via e-mail naar info@kerkinnood.be of per telefoon op het nummer 016 39 50 50.
Dit is Kerk in Nood.
Mark van Riedeman, directeur van de afdeling Public Relations en Godsdienstvrijheid van de Pauselijke Stichting Kerk in Nood, werd uitgenodigd om deel te nemen aan een ronde tafelgesprek over humanitaire hulp tijdens een recent symposium tussen de Verenigde Staten en de Heilige Stoel met als titel Wegen om te streven naar menselijke waardigheid, partnerschap met religieuze organisaties. Maria Lozano heeft hem hierover geïnterviewd. De ambassade van de VS in Rome en de Heilige Stoel hebben samen zo pas een symposium gehouden waar gesproken werd over een nauwere samenwerking tussen regeringen en geloofsorganisaties om godsdienstvrijheid beter te kunnen verdedigen. Wat gaf de aanleiding voor dit symposium?
Het symposium herinnert aan de 35 jaar van positieve samenwerking tussen de Amerikaanse regering en de Heilige Stoel. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van Paus Johannes Paulus II en Ronald Reagan om een einde te stellen aan het communisme in de voormalige Sovjet-Unie. Het was de bedoeling om de nieuwe initiatieven van de Amerikaanse regering voor te stellen om rechtstreeks samen te werken met plaatselijke religieuze organisaties. Zoals ambassadriste Kalista Gingrich liet opmerken in haar openingstoespraak, kunnen de regeringen zelf niet veel verwezenlijken. Ze wees er bijvoorbeeld op dat zelfs de Verenigde Staten, die wereldwijd een van de belangrijkste verleners zijn van humanitaire hulp, alleen maar een efficiënte steun kunnen bieden in samenwerking met organisaties die ter plaatse werkzaam zijn, omdat de regeringen op die manier voordeel putten uit de ervaring van de lokale kerken. Tijdens deze diplomatische aangelegenheid heeft de vertegenwoordiger van de Europese Unie bij de Heilige Stoel, de ambassadeur Jan Tombinski, een initiatief van de EU bekendgemaakt onder de noemer globale uitwisseling over godsdienst in de samenleving. Hiermee wil men religieuze onwetendheid of religieus analfabetisme in de EU en in de rest van de wereld doen afnemen.
Dit symposium maakt deel uit van een reeks andere acties die de laatste maanden gevoerd werden op het gebied van godsdienstvrijheid en de bijzondere aandacht die besteed wordt aan christenvervolging. Welke tendens heeft u daarbij opgemerkt?
De godsdienstvrijheid wordt alsmaar meer erkend als een grondrecht. Aangezien 2/3 van de wereldbevolking in landen woont waar de godsdienstvrijheid beperkt is en christenen de grootste geloofsgroep vormen die met vervolging te maken heeft. Deze conferentie volgde op de eerste bijeenkomst van de UNO over godsdienstvrijheid, die op 23 september 2019 door een Amerikaanse voorzitter werd georganiseerd onder het thema Algemene oproep voor de bescherming van godsdienstvrijheid. En dit na het besluit van de UNO van 28 mei 2019 om 22 augustus uit te roepen tot internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van geweld wegens godsdienst of geloof.
In 2019 bestaat het rapport van Kerk in Nood over godsdienstvrijheid 20 jaar. Was het een soort van profetische stem in de woestijn waarmee Kerk in Nood opriep tot religieuze vrijheid en een einde wilde stellen aan de christenvervolging?
Het rapport was inderdaad profetisch. In 1999 was godsdienstvrijheid voor de meeste regeringen geen belangrijke kwestie, maar Kerk in Nood ontving van onze plaatselijke projectpartners steeds meer getuigenissen van christenvervolging. De religieuze spanningen in Nigeria zijn bijvoorbeeld in datzelfde jaar ontstaan door de invoering van de sharia-wetgeving in zo'n 12 landen met een islamitische meerderheid, wat tot op vandaag veel geweld uitlokte. Sindsdien zagen we dramatische gebeurtenissen in het Midden-Oosten, in Afrika en in Azië. In 2016 was er een keerpunt toen de EU en de VS besloten om de gruwelijke daden van de Islamitische Staat tegen christenen in Syrië en Irak te bestempelen als volkerenmoord. Komt christenvervolging als een verrassing? Nee. Het heeft zich doorheen de eeuwen ontwikkeld vanuit onverdraagzaamheid. Dat is omgeslagen in discriminatie en vervolging, totdat de wereld plots besefte dat het ontaard is in het vermoorden van christenen in Irak en Syrië. Een droevig symptoom van deze genocide is de daling van het aantal christenen in het Midden-Oosten. In 1910 maakten ze er nog voor 13,6% deel uit van de bevolking, terwijl dit cijfer in 2010 gedaald is tot 4,2%. De oproep van de Amerikaanse regering om een nieuw partnership te sluiten tussen de regering en de geloofsorganisaties is een bijkomend teken dat de westerse landen zich bewust zijn van deze werkelijkheid. En dat is een belangrijke stap in de goede richting.
We leggen de zorgen om de vervolgde kerk neer in de handen van de Heer, met een gezongen gebed voor de leidende kerk.
In een bed, als ze vertrapt en geslagen, bijna die last niet meer dragen. Steun en vertroost en sterk voor uw hoop en laat hun geloof dit doorstaan. Spreek hier en leid hen, help en bevrijd hen, laat in uw naam de deur open gaat. Kom ons bidden alweer voor uw kinderen in nood die gevangenen zijn. Het hoe dan ook weten, dat ze niet worden vergeten. Steun en vertroost en sterk door uw hoop en laat hun geloof dit doorstaan. Spreek hier en leid hen, help en bevrijd hen, laat voor wie leidt in uw naam.
Kerk in Nood leerde Monseigneur Philip Dickmans kennen in de aanloop naar de Wereldjongerendagen van 2013 in Rio de Janeiro. De uit Halen afkomstige prelaat is de derde bisschop van Miracema do Tocantins. Op zijn terugweg van de Amazonesynode in Rome hield hij halt in Dist om de traditionele begrafenis naar de Allerheilige Kapel te leiden en om een missiefeest bij te wonen in Zelem. We kregen de kans om Monseigneur Philip Dickmans enkele vragen te stellen. Monseigneur Dickmans, of Dom Philip, zoals u in Brazilië noemen, u bent Vlaming, maar als bisschop van het Braziliaanse Miracema do Tocantins was u ook aanwezig op de Amazonesynode in Rome. Hoe is de kwestie van de inheemse Amazonevolkeren van belang voor uw bisdom?
Wel, we hebben bij ons ook een groep Indianen. Een stam, die heet de Crahoe-Indianen. En in Miracema, het buurdorp eigenlijk waar dat ik woon, daar zijn de Sirentjes-Indianen waar ik gedurende 12 jaar mee heb samengewerkt. Je moet denken, in Brazilië hebben nog een 260-tal Indiaanse stammen, hè, met meer dan 190 talen. En een van de grote problemen, zeker op dit ogenblik, dat is al een historisch probleem, maar zeker met de nieuwe regering, is dat onze president met zijn regering zegt, ja, Indianen, die hebben veel grond, hè, en dat brengt niks op. Hè. Dus we gaan ervoor zorgen dat die grond wel kan opbrengen. Hè, door ontbossing voor grote akkers, vooral soja en rietsuiker, monotone culturen, gelijk we zeggen, oftewel ook voor veeteelt. Hè. En dan, wat er dus gebeurt is dit jaar, heel sterk, dus wanneer hij gezegd heeft, je mocht beginnen te ontginnen en zo verder, dan zijn boeren, grote boeren, die al veel geld hebben, die al veel eigendom hebben, die zijn beginnen te kappen, hè. Dus degenen die ontginnen ook naar ertsen toe, die zijn het Amazonegebied binnengegaan. Dus op gronden die al van de Indianen zijn, die al wettelijk goedgekeurd zijn. En dat heeft dus veel conflicten meegebracht. Nee, we weten bijvoorbeeld, je hebt het in het nieuws ook kunnen volgen, in mei, juni, juli, hè, toen stond het Amazonegebied in brand, hè. Ik weet dat zeker de Franse president heeft toen een heel hijsen gemaakt met onze president. En dan is er ook wel een beetje, hoe zal ik zeggen, een vraag gekomen. Wat kunnen wij voor het Amazonegebied doen? Van buitenuit. Hè? Langs de andere kant heeft het serieuze gevolgen gehad. Want die grote boeren, die ontginners, die gaan het Amazonegebied binnen en die jagen de mensen weg. Dus indianenstammen die ze moeten verhuizen, ze hebben dus ook leiders, indianenleiders, vermoord. Hè. En dat is een van de grote vragen binnen de synode ook, in het voorbereidingsdocument, hè, om een groot respect te hebben, een grote erkentelijkheid te hebben voor de indianen. Hè. Dus... niet alleen, hoe zal ik zeggen, de grond, hè? Dat is heel belangrijk. Bijvoorbeeld, de Indiaan ziet grond niet als een product, hè? Als, hoe zal ik zeggen, een commercieel product, maar Hij zegt, de grond, dat is moeder aarde. Hè? En voor je moeder heb je respect. Hè? Dus wat hij ook heel dikwijls zegt, dat is niet een leven in stukjes, maar in Portugees zeggen we o bem viver, hè? Het goed leven. Niet het goed leven in de zin van alles te hebben, maar het leven in respect. Dus de natuur, de aarde, de lucht, het water, de rivieren, de bomen, hè? De mens, het is één geheel. Hè? Alles is interligado, dat wil zeggen alles hangt samen. Hè? En dat is voor een, hoe zal ik zeggen, een regering, hè? Of voor een wereld, hè? Want het is niet alleen Brazilië, maar voor een regering die denkt aan productie, aan geld, aan macht, hè? Is dat tegenovergestelde. Hè? Daarbij moeten we ook denken dat de Indianen, hoe zal ik zeggen, die gebruiken hun grond voor wat ze nodig hebben om te leven. Hè? Die zullen ook kappen, die zullen ook hun kleine akkers maken, maar ja, na 4, 5 jaar, 10 jaar laten ze die braak liggen, dan groeit alles terug. Hè? Bijvoorbeeld het vissen ook. Die zullen gaan vissen, gaan jagen om eten te hebben. Maar die zullen niet zeggen, ja, we gaan nu vissen om nog meer te hebben. Dus eigenlijk is dat een beetje de controversie, hè, tussen of we gaan voor de wereld zorgen en er respect voor hebben, voor de wereld en voor zijn mensen, of we gaan verder doen gelijk we nu bezig zijn en we gaan het Amazonegebied verder uitbuiten, hè, verder ontginnen. Op meerdere tussenkomsten in de synode, waar er dus ook specialisten aanwezig waren, daar hebben ze ook heel duidelijk gezegd, luistert, meer dan 15-20% van het Amazonegebied is al gekapt. Hè. Als er nog 5% bij komt, dan is het meer onomkeerbaar. Dus de gevolgen voor Latijns-Amerika, die zijn al groot. Hè. We hebben ook al plaatsen bijvoorbeeld waar het niet genoeg regent of te weinig regent of de regens komen niet op tijd. Hè. En dat zijn al gevolgen, want eigenlijk het Amazonegebied, ze noemen dat, dus elke boom, ik weet niet hoeveel liters, duizenden liters per dag dat die de lucht instuurt. En dan spreken ze van luchtrivieren, hè. Dus er zijn, zal ik zeggen, het water dat in de lucht wordt gegooid door het Amazonegebied, dat wordt dus verder gegeven, is gelijk een rivier. En die gaat dus heel Zuid-Amerika, Latijns-Amerika, bevoorraden met zijn regens. Hè? Dus tot in het zuiden van Argentinië en zo verder. Hè? Maar het heeft ook zijn gevolgen voor Europa. Hè? Omdat, hoe zullen we zeggen, Paus Franciscus zegt ook, hè, het Amazonegebied is de long van de wereld. Hè. Eigenlijk de long van de wereld zijn de oceanen. Hè. Maar hè, het heeft een grote invloed. Hè. En samen met het Amazonegebied is er ook bijvoorbeeld een werkgroep bezig nu rond de Congo-stroom. Verschillende landen, ook bisdommen die bezig zijn. En het gaat dus ook verder naar Azië, zelfs Indonesië enzovoort. Dus een van de belangrijke dingen, de volkeren, de Indianen, die leven in het Amazonegebied. En dat Amazonegebied, die ook belangrijk is op ecologisch vlak. Hè. Dus dat zijn eigenlijk de twee grote punten. Hè. Daarbij zal ik zeggen, Indiaanse volken die hebben vele uitdagingen. Ten eerste is het hun grond. Hè. Dus in de wet, ik spreek nu alleen van Brazilië, in de grondwet van 88, daar staat dus in dat de Indianen recht hebben op hun grond. Dus afgebakende grond. Hè. Dus in al die tijd die voorbij is, zijn er heel veel conflicten geweest. Er zijn ook veel gronden erkend, dat is één zaak. Ten tweede, Binnen de Indianen zijn er de gekende stammen, die in contact zijn met de buitenwereld. Hè. Maar er zijn ook stammen bij die gekozen hebben om afgezonderd te leven, met zo weinig mogelijk contact met de buitenwereld. En dan zijn er toch ook nog, denk ik, een 40-50-tal volkeren die niet ontdekt zijn, die nog geen contact hebben gehad. Die zitten nog in het oerwoud. Hè. En dan de Indianen, die omdat ze van hun grond zijn afgezet of dat ze geen middelen meer hebben. Bijvoorbeeld de gigantische projecten, de waterstuwdammen en zo verder, die zetten heel veel stukken grond onder water. Dat wil zeggen dat de Indianen, maar ook de andere inheemse volkeren, dat die moeten verhuizen. En dikwijls zetten ze die in dorpen of kleine steden, waar dat je hebt een huis, maar dat is het dan ook. Ook heel veel Indianen die in de grootsteden gaan wonen. Dus we hebben nu in het Amazonegebied spreken we van 75% van de mensen, dus ook de Indianen, wonen in de steden. Dus eigenlijk echt een exodus. Omwille dat de middelen om te overleven minder zijn, maar ook iemand die wil studeren moet naar de stad gaan. En van de Indianen, ook van de inheemse volkeren, jongeren die naar de stad trekken en meer terugkomen. Dus dat is zo'n beetje de situatie van onze Indianen in Brazilië, maar dus ook in de andere 8 landen die samen Pan-Amazonië vormen.
Mm-hmm. Op 21 mei 2008 benoemde paus Benedictus XVI Monseigneur Dikmans tot derde bisschop van Miracema de Tocantins. Op 15 augustus 2008 werd hij tot bisschop gewijd te Palmas in Tocantins. Zijn wapenschild is verdeeld in 2 helften. In het rode vlak staan 3 gouden ringen voor de heilige drievuldigheid, bron van liefde en eenheid. In het blauwe vak staat het kruis, teken van redding en verzoening, en een ster met 8 punten, symbool van Maria. Het werd ontworpen door een van de jongeren uit zijn eigen parochie. Als kenspreuk koos hij Ut unum sint, opdat alle één zijn. Zijn bisschopsring is een geschenk van Monseigneur Patrick Hoogmartens, de bisschop van Hasselt. Op de buitenzijde staan de symbolen uit zijn wapenschild, binnenin de naam Patrick. Opdat alle één zijn. Uit de cd die Dom Filip Dikmans voor ons meebracht, kozen we het nummer Eén van ons, de Nos.
E qual seria se Deus tivesse nome, como chamaria? E se ele aparecesse na sua janela, pra lhe pedir trocados, você negaria? E olhava pro outro lado, yeah, yeah. Chance de perguntar o que você perguntaria, e se ele fosse negro, yeah, yeah. Quem é Deus? Yeah, yeah. Deus é
Monsieur Dickmans, u was op de Amazone-synode, uw allereerste synode. Wat was uw inbreng tijdens die synode?
Ja, eigenlijk de synode voor mij was een nieuwe ervaring. Hè. We zijn de eerste week van onze synode zijn we toegekomen. Laten we zeggen, dus de zondag is er een openingsviering geweest. En dan maandag zijn de gesprekken begonnen, de eerste week. Paus Franciscus heeft gesproken. Twee kardinaals hebben een inbreng gedaan. En dan was er al de kans op dat elke synodevader, en dus ook, zal ik zeggen, de auditoren en de specialisten, die hadden kans om een persoonlijke inbreng te doen. Persoonlijke inbreng, die mocht 4 minuten duren. Hè. Zondag in de namiddag hadden we samengezeten met een aantal bisschoppen en dus ook een aantal leken en gezegd, welke zouden onze inbrengen zijn? Dus er waren verschillende thema's, maar elke synodevader mocht maar 1 inbreng doen. En dan heb ik gekozen voor een persoonlijke Amazone-ritus. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de geïnculturele liturgie van Congo. Hè. Binnen de kerk zijn er meer dan 20 eigen ritussen, ik denk 26. En de bedoeling is ten eerste als we respect hebben voor de eigen volken, voor de Indiaanse volken, als wij respect hebben om een cultuur, een evangelisatie, die kan eigenlijk maar echt beginnen als zij, wat zou ik zeggen, als zij het terrein kent. Hè? Wat een apostel Paulus ook altijd deed, waar hij toe ging. Ging hij eerst één zijn met de mensen om dan te spreken over Jezus. Hè? Dus dat is ook altijd één van mijn ervaringen geweest binnen de Cherentjes Indianen. Hè? Om u een klein voorbeeldje te geven. Hè? Hoe mijn werk eraan toe ging, en dus nu ook met onze Krahoo-Indianen. Ten eerste de mensen leren kennen, hè? En hun cultuur leren kennen, ook vriend van hen worden. Ik denk dat ook belangrijk is, hè? Jezus deed dat ook, vriend zijn van de mensen, naar hen luisteren. Hè? En wat ook gebeurt in dat respect, dat wederzijds respect, dat vriendschap, dat vriend zijn, daar komt ook de vraag altijd naar, laten we zeggen, naar het mysterie, naar het goddelijke. Hè? Ik weet bijvoorbeeld dat de Indianen na een tijd vroegen, dus, allee, padre, jij wilt ons kinderen niet dopen, of kunt je ons niet spreken over het evangelie en zo verder. Hè? En dan ben ik beginnen antwoorden te geven. Hè? Dus wat wij ook binnen het document zeggen, dat is een beetje ons gedachtegoed, ons hoofd, decoloniseren. Het koloniale evangelisatieproject dat 300-400 jaar gebeurd is, hè, om dat ook te veranderen. Om niet te zeggen, ja, wij zijn hier, we hebben nu de blijde boodschap, we gaan ze nu ook implanten en iedereen dopen, iedereen moet naar de mis gaan en zo verder. Nee. Het is vanuit een wederzijds respect. De vragen die opkomen bij hen, en wij die ook een antwoord gaan geven. Ja, dus ik weet een keer bijvoorbeeld, hè, bij het dopen van de Indianen, dat was op een feest. Dus de Indianen die waren ook geschilderd, geverfd. En ze hadden mij ook geschilderd, hè, want ik heb ook mijn naam, hè, mijn Indiaanse naam, Sikmowe. Dus ze zeggen, ja, geschilderd. Dus ik was niet in mijn album met een stolen, maar ik was geverfd, hè. En ook zelfs een pluim op mijn hoofd en zo verder. En toen de moeders, voordat ik vertrok, die riepen mij, zegt, kom een keer hier, zeggen ze. Ze pakte rooi verf, uruku, hè, dat is van een vrucht dat ze maken. En ze maakte mijn voorhoofd rood, mijn wangen en mijn borstkas, mijn armen. Zeg je, nu zit je onze priester, nu mocht je onze kinderen dopen. En toen terugkwam, toen vertelde ik tegen de bisschop, Don Alberto, waar ik mee samenwoonde. En ze zegt, en hoe is het geweest? Goed, ja. Ik zeg, ja, ze hebben me deze keer geverfd en ze werd. Hij zegt, hoe heb je toch gedoopt? Je hebt toch gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige? Ik zeg, ja, dan is het goed, zegt hij. Dus ik geef dat voorbeeld om een beetje te zeggen, wat belangrijk is, niets afdoen van de sacramenten. sacramenten hebben een eigenheid. Maar ook hun ervaring, hun goddelijke ervaring, zelfs in zang, in dans, hè, tot uitlating te komen. En daarbij, wat heel belangrijk is, en dus dat hebben ze ook meerdere keren, de Indianen die op de synode waren, die hebben dat meerdere keren ook laten horen, bijvoorbeeld de taal. Hè. Zoals mooi, een van de priesters, hè, een Salesiaan, die zei, ons mensen zeggen, waar zijn die missionarissen van vroeger, hè, die hier kwamen, die onze taal leerden, die bij ons stierven, hè. Nu is het meer, hoe zal ik zeggen, missionarissen komen, de zusters en zo verder blijven 5 jaar, dan wisten ze al. Ja, hoe kun je een taal en een cultuur echt kennen? Hè? Dus vertaling is goed, maar dat is niet hetzelfde. Je kunt maar echt iemand begrijpen, hè, als je zijn taal kunt spreken en zijn taal kunt voelen ook. Hè? Dus binnen een eigen Amazone-ritus, ze stelden een beetje in vraag het woord ritus, hè, als ik daarover sprak. Ritus, misschien een eigen liturgie. Hè. Dus ten eerste de taal, dat is heel belangrijk. Hè. Maar ook, hoe zal ik zeggen, de creativiteit. Hè. Het mag ook zo niet zijn, ja, we gaan nu ons sacramenten vertalen in hun taal. Hè. Maar ook zien, allee, ja. Wat is de eigenheid? Bijvoorbeeld een doopsel, hè? Water, dat is voor hen heel belangrijk. Hè? Ik trouwens ook, als ik zelfs nu, als ik kinderen doop, ik gebruik altijd veel water. Hè? Zo'n klein schelpje vol met water, dat is voor mij is niks. Hè? Mensen moeten ook voelen, kind moet echt voelen dat het, ja, dat door het water, door die symboliek, dat het ook een nieuwe mens wordt, hè? En bij de Indianen ook bijvoorbeeld, hè, dopen dicht bij de rivier of zelfs in de rivier. Niet zoals de protestanten dat doen. Hè. Wij dopen in naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Hè. De sectekerken bijvoorbeeld bij ons, de Pinksterkerken, die zeggen, ja, je moet Jezus aanvaarden. Als je Jezus aanvaardt, alles wordt opgelost. Hè. Dus dat is een heel ander voorstel. Hè. En die, hoe zal ik zeggen, binnen de nieuwe tekst van de nieuwe redactietekst van het document, het einddocument, is dat er ook ingekomen. Hè? Maar dan meer als een liturgie. Hè? En dat wil dus zeggen, ja, dat moet nu bestudeerd worden. Hè? Dat is niet alleen gewoon zeggen, ja, nu gaan we ineens beginnen, maar hè, we zullen een groep van mensen die al ervaring hebben, ook kijken, hoe kunnen we dat doen? Wat wil dat zeggen? Inculturatie, een eigen ritus, een eigen liturgie. Hè? Omdat, hoe zal ik zeggen, sacrament, voor ons, elk sacrament is nieuw leven, is verrijzenisleven. Hè? En dus hoe kan een inheemse Indiaan, hè, in zijn stam, in zijn leven, hoe kan die dat ook voelen, dat Christus, hè, nieuw leven in hem teweeg brengt. Hè? Tijd dat ik in mijn ervaring opdeed in Rwanda als seminarist, dat was heel duidelijk. Hè? Een Afrikaan die moet kunnen zingen, die moet kunnen dansen. Hè? En dat is dan alleen een optreden, hè, in de kerk, maar dat is echt, hoe zal ik zeggen, dankbaarheid tegenover God. Ja, als dat eigen is, dan is dat heel goed. Hè? Mm-hmm.
Missionarissen zouden de taal moeten kennen van de lokale bevolking, zegt Monseigneur Dikmans, zoals de missionarissen dat vroeger deden, en niet zoals nu soms gebeurt dat ze al na 5 jaar weer weg zijn. We gaan op zoek naar de mensen met een missionaire ziel, Alma Missionaria.
Minha vida nova, antes que a espera desgaste anos de mim, estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, me chamas a servir. Leva-me aonde os jovens necessitem tuas palavras, necessitem sentido de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste,
coração sincero para gritar sem medo. Formoso é teu amor, Senhor. Tem ardor missionário, conduza-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os jovens necessitem tuas palavras, necessitem sentido de viver. E assim em marcha irei cantando, por povos pregando tua grandeza, Senhor. Terei meus braços sem cansaço, meus lábios e a força da oração. Leva-me aonde os jovens necessitem tuas palavras, necessitem sentido de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber. Palavras necessitem sentido de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.
Luistert naar het programma Kerk in Nood bij Radio Maria. We spreken met Monseigneur Philippe Dickmans, bisschop van Miracema do Tocantins in Brazilië, die deelnam aan de Amazone-synode. In het derde deel polsen we naar de resultaten van de synode.
Monseigneur Dickmans, u hebt de Amazone-synode volledig meegemaakt. Bent u nu tevreden met de genomen besluiten?
Ja, zelfs zeer tevreden. Hè? En niet alleen ik, maar ook de andere synodale vaders die meegeleefd hebben met de synode. Misschien eerst zeggen, Paus Franciscus heeft de synode samengeroepen in november 2017. Vanaf dan tot, laten we zeggen, juni, juli dit jaar zijn er voorbereidingen geweest. Hè? Eén ding dat hij altijd gezegd heeft: ik wil de mensen horen. Ik wil niet horen wat ik al weet, zegt hem. Ik wil niet alleen luisteren wat de bisschoppen denken, maar ik wil horen wat de mensen denken. En dan hebben wij een voorbereidend project gedaan met gespreksrondes, waar toch in al die landen, hè, vooral in Brazilië, maar het zijn dus 9 landen, hè, Brazilië, de Suriname, Engels, Guyana, Frans Guyana, Venezuela, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia en ik denk dat ik ze dan heb, 9. En daar hebben dus in totaal hebben er 87.000 mensen aan meegenomen. Hè? Dat is heel veel eigenlijk. Vanuit die gespreksrondes is er een groep van specialisten, hè, van al die landen hebben ze een groep gemaakt. En die hebben dan in Rome, ook met enkele medewerkers van de Curie in Rome en zo verder, mensen die waren uitgenodigd door Paus Franciscus, hebben ze een document gemaakt, dat noemde Documenta Laboris, werkdocument. Ja. Dat werkdocument heeft eigenlijk gediend om onze gesprekken te voeren. Hè. Dus ten eerste de persoonlijke inbrengen van elke synodale vader en dus ook van de leken en de religieuzen, degene dus die uitgenodigd waren om als auditor of als specialist. Dus elk heeft de kans gehad om te spreken. Hè. Dus je kunt al denken, 240 inbrengen van 4 minuten, dan moet je al een hele tijd luisteren. Hè. Dat is één ding, dus de persoonlijke inbreng. Ten tweede, in de kleine groepen hebben dus ook gewerkt rond dat document. Hè. Dus Paus Franciscus, die was in elke samenkomst, was hij aanwezig, luisterend. Hè. Hij is 2 keer ertussen gekomen op het einde van een synode, om te zeggen, zo ja, dat ben ik aan het horen, het zou misschien goed zijn. Maar hij is dus heel vrijblijvend geweest. En dus, dat is gedurende 2 eerste weken geweest, hè. Dus de persoonlijke interventies, dan ook algemene interventies enzovoort. En dan in de werkgroepen. Er waren 12 werkgroepen. 2 Italiaanse, een Frans-Engels, Engelse groep. 4 Braziliaanse, Portugees en dan 5 Spaans. Hè. En dan hebben we dus gedurende 2 dagen in de eerste week en dan nog eens 2 dagen in de tweede week hebben we gewerkt rond documenten, een verslag gemaakt. Met die 12 verslagen zijn ze dan in de grote redactieraad gekomen. En dan, de maandag van de 3e week, kregen we het eerste grote document. Ja, dat was een document van bijna 40 bladzijden, ik denk 139 paragrafen. En dat was eigenlijk een koude douche. Ja. Dus 2 weken die echt zo, hoe zal ik zeggen, zo hoopvol waren. Waar dat we, in tegenstelling wat dikwijls de pers heeft laten horen, hè, dat wij bijna syndicaten hadden binnen de synode. Nee, het was heel veel respect, heel veel luisterbereidheid. We voelden ook zo, in bijna alle onderwerpen was er een grote eensgezindheid, zelfs de onderwerpen over de nieuwe ministeries, hè, de viri probati, hè, dus de eventueel gehuwde mannen die priester kunnen zijn, de diaconaatschap van de vrouw, hè, de nieuwe ministeries. Wij dachten ook, vanuit Brazilië was het duidelijk. Hè, de 58 Braziliaanse bischoppen die meededen, dus was het heel duidelijk, we zaten allemaal op hetzelfde spoor. Zo. We wisten niet hoe de andere landen er gingen over denken. Maar heel vlug voelden we dat eigenlijk. Het is een vraag van de mensen. Hè. Bijvoorbeeld, een van de grote vragen. Kleine gemeenschappen, veraf gelegen, die 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar zonder de Eucharistie blijven. De Eucharistie vieren. Hè? Want één ding is, je hebt een dienst met communie, maar het Eucharistie vieren. Hè? Voor ons katholieken, 2 dingen belangrijk. Het woord, de Bijbel, hè, de verkondiging, maar ook de sacramenten. Hè? Bijvoorbeeld ziekenzalving, biecht enzovoort. Dus er zijn mensen bij die dat nooit hebben kunnen doen in hun leven. En zeggen, hoe kunnen we dat oplossen? Hè? Je wilt niet zeggen dat nu het celibaat wordt afgeschaft. Nee, het celibaat voor iedereen, 100%, ga ik zeggen, het celibaat, dat is een gift van God. Hè. Dat is een ervaring, dat doen we niet af. Hè. Maar in situaties van grote urgentie, zal ik zeggen, zou het goed zijn dat we zoeken naar hoe kunnen we tegemoet komen. Hè. Hoe kunnen we de Eucharistie bij de mens ook laten komen, de andere sacramenten. Hè. En ja, die openheid is er gekomen. Trouwens, Paus Franciscus heeft dat van in het begin, ook in de voorbereidende vergaderingen, heeft gezegd, ja, over het celibaat, gehuwde priesters en zo verder, daar kan over gesproken worden. Tot dan toe was het altijd een afgesloten hoofdstuk. Hè? En dus dat was hoe zou ik zeggen, een heel belangrijk punt, ook een delicaat punt. Hè? Dus bijvoorbeeld, ecologie. Hè, daar waren we het allemaal over eens, over de uitdagingen, over het stuk maken van de natuur enzovoort in. Ook over de sociale problemen, hè, exploreren van de mensen. Ik ben nu het woord kwijt in het Nederlands. Ook de handel, hè, de handel van kinderen, de handel van organen, het misbruik van de vrouw enzovoort. Hè. Dus dat waren allemaal onderwerpen waar dat we het heel sterk mee eens waren. Maar de nieuwe ministeries, ja, dat is natuurlijk, zijn bischoppen bij, bijvoorbeeld, die dat niet willen. Hè. Die denken bijvoorbeeld, nee, we moeten beter aan een roepingenpastoraal werken. Dat is duidelijk, we moeten daar nog sterker aan werken en daar wordt sterk aan gewerkt. Maar waarom is er een tekort aan priesters? Niet alleen om roepingen, maar bijvoorbeeld in Brazilië. We hebben bisdommen waar dat heel veel priesters zijn. Maar die zijn priester en geen missionaris. He? Dus sommigen die houden ook vast aan een goed leven. He? Om naar het Amazonegebied te gaan, ja, het is warm. Grote afstanden enzovoort. Dus dat is een onderliggende vraag, de solidariteit. En dan komen we, hoe zal ik zeggen, op een ander onderwerp terecht. Dat is de vorming van de priesters, van de missionaris. Hè. Eigenlijk in een nieuwe vorm moet dat er sterk in zitten, missie. Hè. Jij bent niet alleen, of jij wordt niet priester alleen in uw bisdom, maar je bent een priester, missionaris. Dat wil zeggen, als ze u nodig hebben, dan moet je ook bereid kunnen zijn om je te geven. Met goesting, hè. Priester zijn of missionaris zijn, dan moet zijn met goesting zo. Dat moet van ganser harte zijn. Dus dat waren zo wat de delicate punten. Hè. Zelfs in onze groep werd er bijna niet over gesproken. Hè, tot ik gezegd heb, ja, maar gaan we niet spreken over de nieuwe ministeries. Hè, want dat is, zal ik zeggen, dat is een van de belangrijkste onderwerpen. En we zijn er precies zo aan het vooruitschuiven. Hè. Goed, en dan De derde week, maandags, kregen we die grote tekst. Hè. En gelijk ik zeg, dat was voor ons een koude douche. Ten eerste, daar stonden dingen in die wij niet gezegd hebben. Hè. Ten tweede, waren heel veel bijbelcitaten. We dachten, ja, dat is blijkbaar een christologische tekst. Hè. En dan ook veel dingen die wij gezegd hadden, die er niet in stonden. En dan kwam de vraag, wie heeft die tekst gemaakt? Was dat een tekst die al op voorhand gemaakt is? Of zijn dat mensen van Rome die dat gemaakt hebben? Of zo verder. Dus er is eigenlijk nooit geen echt antwoord gekomen. En dan, ja, we zijn dan, hoe zou ik zeggen, met lang benen eraan begonnen. Hè. De goesting was eruit. Zo. We dachten alleen, ja, we hebben nu 2 weken zo hard gewerkt. Hè. De mensen, ons mensen, die zijn ook aan het wachten op een goed antwoord. Zo. En nu blijkbaar, hè, is alles voor niks geweest. Hè. En dan de volgende dag, ja, dan, op het einde van de maandag, dan is er wat protest geweest. Zo, hè. Ik zeg, ja, in mijn groep, ik zeg, met die tekst, daar kan ik niet meer mee vooruit. Ik zeg, die ga ik zeker niet stemmen. Hè. En dan begon de ander ook nog. En dan zo tussen de pauze, gaan die zeggen dat we wat syndicaatvorming aan het doen waren. Hè, maar toch zeggen zo. En blijkbaar in alle groepen, zelfs de kardinalen, die vonden een tekst slecht. Hè, de redacteurs ook. En dan hebben ze dat dus doorgegeven. Dan is een van de bisschoppen gaan spreken met de hoofdredacteur, een kardinaal van Brazilië, zegt, luister, die tekst, hè, die kunnen we niet verder behandelen. En dan hebben ze dinsdag een nieuwe vergadering gedaan met de coördinatoren en de secretaris. En die zegt, luister, dat is de tekst, maar je mocht er vanaf doen en je mocht erbij voegen. En hebben we toch terug de goede moed genomen en eraan gewerkt en zo verder. Hè. En dan, de vrijdag namiddag, dan hebben ze een nieuwe tekst voorgesteld. En dat was een heel andere tekst. Hè. Die was veel kleiner, hè, 20-tal bladzijden, met 4 hoofdstukken. Dus al 2 hoofdstukken minder. En dat konden ze ook invoelen zo. Hè. Sommige dingen nog een beetje voorzichtig zo, maar allee, ja, dat was toch zo. Zeggen, ja, met die tekst kunnen we verder. En die is dan ook gestemd, hè. Daar konden we meer aan afdoen. Hè. Dus We hebben 120 keren gestemd over die tekst. Dus het eerste hoofdstuk dat ging over de necrologie. En dan vooral het woord bekering. Hè. Dus in Portugees zeggen ze uma conversão ecológica, dus een ecologische bekering. Dan was er ook de sociale bekering, hè. De pastorale bekering en dan de synodale bekering. En dat is iets eigenlijk, laten we zeggen, iets nieuws, hè, wat eigenlijk ook in het Tweede Vaticaans Concil naar boven, de synodaliteit. Hè. Dat wilde eigenlijk zeggen het samen denken met de paus. Hè. Dus niet alleen, nee, maar het samen denken, het samen zoeken. Hè. Een proces dat niet meer stop wordt gezet. Daar moet constant aan gewerkt worden. Hè. En dus die teksten, we hebben dus 120 keren moeten stemmen. Hè. En je moest voor elk artikel, om dat erdoor te krijgen, 2/3 meerderheid hebben. Dus dat waren 171 stemgerechtigden. Hè. We zijn een paar keer geweest tot 171 zelf. Maar het meeste was toch altijd tussen de 160 en de 170. Dat wil zeggen heel goed. Hè. Natuurlijk, er moeten er al een paar tussen zijn die tegenstemmen. Hè. Dat hebben we in Brazilië in de bischoppenconferentie ook. We kunnen nooit niet aan 100 komen. Dat er altijd een of ander zegt, nee, ik moet een tegenstemming doen om niet de 100% te hebben. Maar en zelfs over de ministeries, dat we dachten, ja, dat is toch wel een beetje ledekader. Die zijn ook met 2/3 gestemd. Hè. Zelfs het diaconaatschap voor de vrouw, die had meer stemmen dan de 4 reprobati en minder tegenstemmen. Dus dat zegt al ook wel genoeg. Hè. De paus was ook tevreden. Hè. Hij zegt, ik heb het goed begrepen. Hè. Hij kent dus de hele situatie ook. Hij is in ieder geval Latijns-Amerika. Hè. Hij verstaat het goed. En hij zegt, ja, zegt hem, ik zal er dus een exhortatie over maken. Hè. Misschien eind van het jaar, begin van het jaar. Hij zegt ook, ja, het hangt eraf hoe dat ik er zal over denken, hè, wat dat in mijn hoofd komt. Zo, hè. Dus de paus had altijd zo tussendoor aangename, verrassende woorden. Zo, hè. Hij maakte ook tijd om bij ons te zijn. Hè. Tijdens de koffie bijvoorbeeld. Hè. Hij kroop niet voor, maar ging in de rij staan om zijn koffie te hebben. Hè. Hij kon een foto trekken met de mensen, ermee spreken ook. We voelen zo, Franciscus is toch anders. Hè. Het is echt, voor mij is het een echte grote profeet, zo, die echt heel dichtbij staat. Die wil ook horen, luisteren, zo. De kerk ook dichter bij de mensen terugbrengen. Hè. En, maar ja, dus we zijn zaterdagavond was het einde dus. Hè. Nou, van 3 weken synode. En hoe zal ik zeggen, er was een grote tevredenheid. Hè. Ook een hoopvol, hè. Omdat met dit document, hoe zal ik zeggen, dat kan verder gezet worden. Hè. En dan is er ook beslist, bijvoorbeeld, hè, er is ook een groep van bisschoppen gekozen. 13, die, hoe zal ik zeggen, de 9 landen ook vertegenwoordigen. Van Brazilië zijn er 4, omdat Brazilië ook het grootste land is. Hè, en ook het meeste Amazonegebied heeft. Maar dus 13, en dat zal eigenlijk, hoe zal ik zeggen, een pan-Amazonische conferentie zijn. Dus die eigenlijk, er moeten op letten dat nu post-synodale exhortatie, dat die ook kan uitgevoerd worden. En wat dus besproken is, wat de mensen ook gevraagd hebben, wat de paus erover denkt en zo verder, dat we dat ook stilletjes aan in praktijk kunnen zetten. Hoe zal ik zeggen, hoopvol document voor ons, voor de synodale vaders. Ik denk ook voor ons mensen dat ze tevreden gaan zijn, maar ook voor de wereld. Hè. Gelijk we ook hebben kunnen ondervinden, er is ook vanuit de pers en de media, is er heel veel met veel aandacht naar de synode gekeken. Hè. Nu, het is duidelijk, bijvoorbeeld in Brazilië, jammer genoeg, maar omwille ook een beetje van onze regering en onze president, dat zijn dus ook, zal ik zeggen, radicale, conservatieve katholieken, hè, die zeggen, ja, maar die synode, dat zijn allemaal communisten en aan de paus moet je niet luisteren en zo verder. Hè. Oh, maar, hoe zal ik zeggen, Jezus zei ook, hè, je kunt niet profeet zijn in je eigen land. Hè. Dus het is niet dat iedereen met ons akkoord moet zijn, maar tenminste dat wij een teken van nieuwe hoop kunnen zijn. En als jij een teken bent, dan gaan de anderen ook wel zien dat ze verkeerd zijn, hè, en dat ze misschien bij ons kunnen meedoen. Hè. Dus met alles wat in de internationale pers terechtgekomen is, waar dat ze zeker hè, altijd gekeken hebben naar gehuwde priesters en het ambt voor de vrouw. Ja, dat is een heel klein stukje. Dat is een belangrijk stuk ook, maar de synode is veel meer. Hè. En als ze vragen zo, alleen, wat is het nieuwe in de synode? Hè? Wat is echt het nieuwe? Dan hebben we ook gezegd, het nieuwe, boven alles, is Jezus Christus, hè, die ons nieuw leven geeft.
Hartelijk dank, monsieur Dikmans, om uw ervaringen over de synode met ons te delen. En we hopen en bidden samen met u dat de Amazone-synode een positieve invloed mag hebben op de kerk in Brazilië en de andere landen in het Amazonegebied.
Graag gedaan en hartelijk bedankt.
Op de Amazone-synode is veel hoop gewekt. Hoop op een nieuwe dageraad. Daarover gaat het volgende lied. Het was de officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro, die in Brazilië plaatsvond in het jaar 2013.
Sinal do Redentor que sobre o...
In het najaar worden de dagen korter en de nachten langer. We kijken uit naar het licht dat het duister verdrijft. Ook als we in ons leven door een donkere periode gaan, hopen we op een lichtje dat voor ons uitgaat tot het weer helder wordt. Tijdens de Advent wordt dat lichtje geleidelijk aan sterker, tot het licht van de wereld, het kind Jezus, geboren wordt in een stille, heilige nacht. Met veel zorg hebben we een aanbod voor Kerstmis uitgewerkt. Van 9 tot 15 december 2019 verwelkomen we u graag op de kerstmarkt van Kerk in Nood in de Abdij van Park nummer 5 te Leuven, dat is in Heverlee. De markt is geopend op weekdagen van 10 uur tot 16 uur en tijdens het weekend van 14 uur tot 18 uur. Het belooft een unieke kerstmarkt te worden met geschenken uit verschillende abdijen, zoals bier en peperkoek van Averbode, ecologische zeep en afwasmiddel uit Brecht, zelfgemaakte confituur en kokosrotjes van Priorij Klaarland, kerstbeelden en engeltjes van de monastieke familie van Bethlehem, Maria ten Hemel opgenomen en de heilige Bruno in Opgrimby, en nog veel meer geschenken.
Kijk voor onze kerstgeschenken, de voordelen van de Kerk in Nood projecten ook op onze vernieuwde website. De naam van de website is onveranderd en heet nog steeds www.kerkinnood.be. In de webwinkel vindt u een ruim aanbod christelijke kerstkaarten, olijfhouten kerststalletjes en beeldjes uit Bethlehem en kaarsen om u in de adventstijd biddend voor te bereiden op het kerstfeest. We wensen u een mooie tocht van donker naar licht.
In de donkere nacht verschijnt een licht en de duisternis krijgt het niet in haar macht. Het is een lied uit de kerstcd In het licht van de Nederlandse groep Cella, bekend om haar christelijke repertoire. We wensen u allen een gezegende advent toe.
Het niet in haar macht. Música.